Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 36 zingen wij het eerste vers. Het trots gedrag des boze doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen, wel hij zo lang zichzelf vlijt, tot God zijn ongerechtigheid niet langer kan gedogen. En wat er verder volgt. We noemden nu het eerste vers van Psalm 36. Wijnt uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de handelingen der apostelen, daarvan het 28ste hoofdstuk, van het 16e tot en met het 29ste vers. Wij herzeggen nu handelingen 28, de versen 16 tot en met 29. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 26ste vers: het hoovaardig volk heeft mij op het felst bespot, ik ben echter niet van uw wet geweken. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 26.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
Wij lezen nu Handelingen 28, de versen 16 tot en met 29. En toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste des legers. Maar Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen, met de krijgsknecht die hem bewaarde. En het geschiedde na 3 dagen dat Paulus tezamen riep degenen die de voornaamste der Joden waren. En als zij samengekomen waren, zeide hij tot hen: mannenbroeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen. De welke mij onderzocht hebbende, wilden mij loslaten, omdat geen schuld des doods in mij was. Maar als de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen, doch niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en aan te spreken. Want vanwege de hope Israëls ben ik met dit teken ontvangen. Maar zij zeiden tot hem: we hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van de broederen, hier gekomen zijnde, heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Want wat deze sekte aangaat, ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, dewelk hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Christus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen geloofden wel hetgeen dat gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde scheiden zij, als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk: wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, de profeet, tot onze vaderen, zeggende: ga heen tot dit volk en zeg: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart dezes volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen zijn de u voorgelezen versen uit Handelingen 28. Handelingen 28, de versen 16 tot en met 29. Wij lezen nu alleen het 24ste vers. Daar lezen we Gods woord aldus: en sommigen geloofden wel hetgeen dat gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. Gemeente, schrijven wij onder dit schriftgedeelte de prediking van Paulus te Rome. Paulus' prediking tot de Joden te Rome. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats is deze prediking een onbesmette prediking. In de tweede plaats is deze prediking een christocentrische prediking. En in de derde plaats is deze prediking een separerende prediking. Dus Paulus' prediking tot de Joden te Rome, onze eerste gedachte, een onbesmette prediking. We lezen dat in de versen 16 tot en met 20. Eer dat Paulus begint zijn boodschap te verkondigen, wil hij eerst zich zuiveren van de smet die over zijn ambt is gelegd. Onze tweede gedachte, een christocentrische prediking. De versen 21 tot en met 23, waaruit dat zo duidelijk blijkt, want hij spreekt hier over het koninkrijk Gods. En jongens en meisjes, daarvan is de Heer Jezus koning. We hebben dat zojuist gezongen uit Psalm 45. Die zijn rijksstaf zwaait in dat koninkrijk. En hij heeft ook geprobeerd om de mensen vanuit de schrift te laten zien dat de Heer Jezus de ware Messias is. Zijn prediking was voluit christocentrisch. En onze derde gedachte, een separerende prediking. Want in plaats dat deze prediking vrede brengt en rust brengt, brengt deze prediking juist verdeeldheid en discussie. En dat komt omdat Paulus niet iedereen erbij rekent, maar omdat Paulus heel duidelijk vanuit Gods woord het verschil maakt tussen gelovigen en ongelovigen, rechtvaardigen en goddelozen. Gemeente, de laatste keer dat wij stilstonden bij deze geschiedenis, hebben wij gehoord dat Paulus de reis te voet moest voortzetten naar Rome. Dat was een hele reis. Hij en ook de hoofdman en de andere gevangenen. En de Heere heeft zijn knecht op een bijzondere manier willen bemoedigen. Hij zond vanuit Rome mensen, broeders, christenen, om de apostel onderweg te versterken en te vertroosten. Ze hadden gehoord van de gemeente waar Paulus geweest was, dat hij onderweg was. En ze hadden er 120 kilometer voor over, 60 heen en 60 terug, om deze gezonde dienstknecht van de Heere te ontmoeten. En gemeente, nu horen wij dat hij te Rome aankomt, en hoe dat hij daar de opdracht die de Heere hem gegeven heeft vervult. Er staat in het 16e vers: en toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste des legers. Het eerste waar ik op wil wijzen is dat Lucas hier voor de laatste keer het woordje wij gebruikt. In wat nu verder volgt in dit hoofdstuk gaat het eigenlijk alleen nog om de apostel, de dienstknecht des Heren. Lucas is wel bij hem gebleven. Dat wel, wij weten dat uit 2 Timotheus 4 vers 11. Opmerkelijk is ook dat wij over Aristarchus helemaal niets meer lezen in dit hoofdstuk. Hoe dat verder met hem gegaan is, dat weten we niet. Blijkbaar is dat ook niet van belang voor de boodschap die Lucas overbrengt. Want het gaat immers niet over mensen. Want mensen zijn slechts voorbijgangers, maar het gaat om de komst van Gods koninkrijk. En als ze dan in Rome aangekomen zijn, dan geeft de hoofdman Julius, geeft Paulus en de andere gevangenen over aan de overste van het leger. Dat zal de commandant geweest zijn van het garnizoen in Rome. De taak van Julius is volbracht. En dat zal deze man ook veel gevoelens hebben overgehouden aan de reis die achter ligt vanuit Caesarea tot nu toe. Mogelijk heeft de Heere dat in zijn leven tot eeuwige zegen willen stellen. Want meerdere keren heb ik erop mogen wijzen dat de houding van Julius ten opzichte van Paulus toch wel heel verwonderlijk was. En dat blijkt ook nu weer, want als Paulus in Rome aankomt, krijgt hij een andere behandeling dan de andere gevangenen. En die commandant daar in Rome, die kent Paulus niet. Dus ik denk, jongens en meisjes, dat Julius een goed woordje voor hem heeft gedaan. Maar dat is maar menselijk gesproken. Want achter dat alles is Gods voorzienigheid. Paulus is daar niet voor niets in Rome. Paulus moet daar 2 jaar verblijven. En waarom is hij naar Rome gekomen? Om die enige naam te verkondigen, zullen we straks zien. En als Paulus, net als de andere gevangenen, was behandeld, had hij daar nooit de gelegenheid voor gekregen. Maar hij krijgt daar een eigen gehuurde woning. Hij huurt een huis, daar mag hij verblijven. Nou begrijpen we ook waar Paulus dat geld voor nodig had, dat hem toegestopt werd. We hebben dat verschillende keren gehoord, dat er mensen waren onderweg die Paulus verzorgden en die in zijn behoeften voorzagen. Paulus had dat geld nodig voor Gods koninkrijk. Hij had anders nooit dit huis in Rome kunnen huren. En hij wordt vastgeklonken aan een krijgsknecht. Als hij binnen is, jongens en meisjes, dan mag hij gewoon wandelen, loslopen. Maar als hij buiten is, dan zit hij altijd geboeid vast aan een soldaat. Hij kan geen stap zetten of die soldaat is altijd naast hem. Zodat hij nooit kan vluchten, maar eigenlijk ook nooit zichzelf kan zijn. Dat moet voor de apostel ook een zwaar kruis geweest zijn. Altijd een heiden naast hem. Altijd een heiden aan hem vast. Ik denk dat er vanmorgen ook mensen zijn die de apostel Paulus daarin begrijpen. En dat zijn Gods kinderen. Want die zijn ook altijd geboeid aan een heiden. Die zijn ook altijd geboeid aan een goddeloze. Namelijk de oude mens. De oude mens die gekruisigd moet worden, maar die hen overal vergezelt, die er zelfs bij is als ze op hun knieën liggen. Wat is dat een zwaar leven? De apostel had wat dat betreft een kruis te dragen, maar we zien dat hij zijn opdracht niet vergeet. Er staat in het geschieden na 3 dagen, hij heeft eerst wat uitgerust, te begrijpen naar de reis die achter ligt. Hij was ook een mens. Hij zal moe geweest zijn. Maar zo gauw als het kan, na 3 dagen, roept hij samen de voornaamste der Joden. We zouden zeggen de leiders van de Joodse synagogen, de vooraanstaande. En als zij samengekomen waren, zeide hij tot hun mannenbroeders: ik heb niets gedaan tegen het volk of de vaderlijke gewoonte en ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen. Het eerste wat opvalt is dat hij zich eerst richt tot de Joden. Eerst de Jood en ook de Griek. Dat is altijd de volgorde bij Paulus. Paulus wordt wel eens genoemd de apostel der heidenen. Maar hij was ook een apostel der Joden. Hij begon altijd bij de Joden. En als de Joden het woord verwierpen, dan ging hij naar de heidenen. En nu begint hij ook niet bij de broeders die hem opgehaald hebben, die hem tegemoet gekomen zijn. Hij begint niet bij de christelijke gemeente. Maar hij begint bij de Joden die daar zijn in Rome. En hij begint om te zeggen hoe dat hij hier gekomen is. Hij spreekt hen hartelijk aan als hij zegt, mannen broeders. Hij is immers een volksgenoot van hen. En hij betuigt zijn onschuld. Hij zegt, ik ben hier gekomen, maar ik heb niets gedaan tegen het volk. Ik heb niets gedaan tegen het volk van Israël. Ik heb ook helemaal niets gedaan tegen de zeden. Ik heb niets gedaan tegen de inzettingen die de Heere onze vaderen gegeven heeft. Tegen de ceremoniële dienst. En toch heeft men mij gevangen genomen. En toch ben ik als een gevangene hier naar Rome afgevoerd. Paulus lijkt op zijn meester, jongens en meisjes. Hij was onschuldig gevangen genomen, had niks gedaan. En hij werd weggevoerd als een verdachte, als een schuldige. Ja, hij moest leren om de voetstappen van zijn grote meester te drukken. En volk des Heren, dat is ook uw deel. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat is een verwaardiging. Als je de voetstappen van de grote meester mag drukken. Want op die weg zul je hem ook mogen ontmoeten. En laat hij zijn kinderen niet alleen. Wat heeft hij doormaakt? En als we daarop zien, dan is datgene wat wij moeten doormaken wel te dragen. Hij gebonden, opdat wij ontbonden zouden worden. Ontallige smaadheden geleden, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Nee, wij hoeven met Paulus geen medelijden te hebben. De Heere zorgt voor zijn kind en knecht. Ook al moet hij een weg gaan die niet eenvoudig is. Overgeleverd in de handen van de Romeinen. De welke mij onderzocht hebben, de wilde mij loslaten, omdat geen schuld des doods in mij was. Dus de Romeinen die hadden hem wel los willen laten. Dat herinnert aan de geschiedenis van Felix en Festus. Die beiden erachter gekomen waren dat Paulus geen schuld had. Niets gedaan, helemaal niets gedaan dat des doods schuldig was. Maar waarom hebben ze Paulus dan niet losgelaten? Dat kon niet. En waarom kon dat niet? Omdat Paulus zich op de Romeinse keizer had beroepen. En waarom had Paulus zich op de Romeinse keizer beroepen? Omdat de Joden hem tegenspraken, lees ik in het 19e vers. Hij zegt, ik werd genoodzaakt mij op de keizer te beroepen. Doch niet alsof ik iets had om mijn volk te beschuldigen. Hij zegt, ik ben hier niet om het Joodse volk te beschuldigen. Ik ben hier niet om hen aan te klagen die mij gevangen genomen hebben. Maar ik ben hier alleen om te zeggen dat ik onschuldig ben en dat de smet die op de prediking van het evangelie gelegd werd, dat dat onrechtvaardig is. Gemeente, de duivel probeert altijd de brengers van het evangelie uit te schakelen. Hij probeert een smet te werpen over Gods knechten. Hij probeert een smet te werpen over de inzettingen van de Heere. Opdat mensen reden zouden vinden de boodschap van zichzelf af te werpen. Opdat mensen zich zouden onttrekken aan de verantwoordelijkheid die ze hebben. De Heere heeft het in het hele Oude Testament voortdurend voor zijn profeten moeten opnemen. Tast mijn gezalfde niet aan, heeft hij gezegd, en doet mijn profeten geen kwaad. Het is de vijandschap van de vorst der duisternis om de voortgang van het evangelie te belemmeren. En daarom is het zo belangrijk dat de prediking onbesmet blijft. Daarom heeft Paulus zich beroepen op de keizer in Rome. En dat heeft de Heere willen gebruiken om zijn woord te verbreiden. Want ja, de duivel die krijgt altijd wat hij niet gewild had. De duivel wilde die mond van Paulus snoeren. Maar omdat Paulus in hoger beroep ging, zich op de keizer beriep, daarom mag dat woord nu 2 jaar in Rome klinken. Waarom heeft die rechtspraak zo lang geduurd eigenlijk? Dat Paulus daar een eigen gehuurde woning had. Je zou kunnen zeggen, dat moet toch snel kunnen gaan? Nee, in de Romeinse wet was het zo dat de beschuldigers de gelegenheid kregen om 2 jaar hun beschuldigingen duidelijk te maken en te onderbouwen. En de gelegenheid kregen om zelf naar Rome te komen en zo de beschuldigingen hard te maken. En dat is waar die 2 jaar voor bedoeld waren. Daarom heeft die rechtszitting een lange tijd geduurd. Maar die tijd nu juist, die wil de Heere gebruiken, opdat 2 jaar in Rome de verkondiging van die enige naam zal zijn. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Deze geschiedenis is vol van de voorzienigheid van God. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken. Want vanwege de hopen Israëls ben ik met deze keten bevangen. Hij zegt tegen de Joden, jullie zullen wel denken, maar waarom zit je dan gevangen? En waarom ben je dan vastgeketend aan een krijgsknecht als je dan werkelijk onschuldig bent? Ik zal het uitleggen, zegt Paulus, dat is om de hoop van Israël. We zouden zeggen dat is om de zaak van de Heere Jezus, jongens en meisjes. Want de hoop van Israël, dat was de komst van de Messias. De komst van de Heere Jezus Christus. Die verwachting, die heeft onder het Joodse volk geleefd van Adam af tot de komst van de Heere Jezus Christus toe. De hope Israëls, dat is de geboorte van Christus. Maar daar hoort ook bij de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. En dat bracht mee dat Paulus met die keten omvangen was. Die keten, dat is die handboei, staat er eigenlijk. Hij zegt, daarom draag ik deze boeien. Gemeente, ik zou liever geboeid afgevoerd worden om de zaak van koning Jezus, dan dat ik in alle vrijheid de wereld mag dienen. Want de zaak van koning Jezus is de boeien waard. En het zal niet gaan zonder geboeidheid. Dat is op heel veel plaatsen op deze aarde al duidelijk geworden. En dat zal ook meer en meer in ons vaderland duidelijk gaan worden. Maar dat staat de komst van Gods koninkrijk niet in de weg, gemeente. Het moet er juist aan meewerken. Die 2 jaar, die hebben ervoor gezorgd dat het evangelie onbesmet gepredikt kon worden. Dat het werk in Gods koninkrijk voort mocht gaan. Onze eerste gedachte, een onbesmette prediking. We gaan naar onze tweede gedachte, een christocentrische prediking. Maar zij zeiden tot hem, wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van uw broederen hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Ze zijn eigenlijk een beetje verbaasd dat de apostel zichzelf begint te verontschuldigen. Ze zeggen, we weten er eigenlijk helemaal niks van. We hebben er helemaal niks van gehoord wat er in Jeruzalem gebeurd is. We hebben niks gehoord door middel van brieven. Wij hebben van het Sanhedrin in Jeruzalem geen brief gekregen waarin uw naam genoemd is, vreemd. Want als men dan iets had tegen u, dan hadden we zeker verwacht dat dat ook hier aan de synagoge in Rome gemeld zou zijn, nu u hier bent. Maar we hebben helemaal geen brieven gekregen. En in de tweede plaats, we hebben ook niks gehoord. Er wordt veel gereisd tussen Rome en Jeruzalem. Op de grote feesten, dan gaan de Joden terug naar Jeruzalem. En opmerkelijk, ze hebben daar ook helemaal niks opgevangen over dat proces waar u het nu over hebt. Dus we weten helemaal van niks. Nou, dat zegt ook wel iets over de Joden in Jeruzalem. Weet u waarom Paulus zich op de keizer beroepen had? Om de smet die er lag op zijn ambt, maar ook in de tweede plaats, u kunt dat lezen, hebben ze een moordaanslag bedacht op zijn leven. En daarom moest hij zich op de keizer beroepen. En daar hebben de Joden het bij gelaten. Als ze nou echt een zaak gehad hadden, dan hadden ze dat in Rome kenbaar gemaakt. Als ze nou echt punten gehad hadden, dan hadden ze dat bij de keizer ingediend. Maar ze vinden het al lang fijn dat die lastige man vertrokken is uit Jeruzalem en verder boeit het hen niet. Het is een oneerlijke zaak, dat blijkt hier heel duidelijk. Maar, zeggen de Joden, wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Als het dan voor u allemaal zo belangrijk is, dat u dit er allemaal voor over hebt, om geboeid te zijn om die hoop van Israël, dan maakt u ons wel nieuwsgierig. Vertel dan eens iets over die sekte waar u bij hoort. Ja, dat hebben ze tussen de regels wel gehoord. Toen Paulus sprak over de hoop van Israël, toen hebben ze gedacht aan, ja, die mensen die zeggen dat Jezus de Messias is. Oh, daar hoort deze man dus ook bij die sekte die overal tegengesproken wordt. Ze weten helemaal niet wat het christelijke belijden inhoudt. Ze weten helemaal niet wat de christelijke belijdenis is. Ze weten alleen dat die denkbeelden van het christendom, die worden overal tegengesproken. Die worden door de Joden tegengesproken en die worden door de heidenen tegengesproken. Er is eigenlijk niemand die daar wat van moet hebben. Het is een op zichzelf staande, vreemde, eenzame sekte. Nou, ze zijn toch wel benieuwd om daar nou eens wat meer van te horen. Gemeente, wat dat betreft is er ook niks nieuws onder de zon. Het christendom wordt gezien als een sekte, toen al. Als een bedreiging voor de samenleving. En van alle kanten wordt het christendom tegengewerkt. Aan de kant van de heidenen, maar ook aan de kant van de Joden. Aan de kant van de wereld, maar ook aan de kant van de godsdienst. Er is niemand, maar werkelijk ook helemaal niemand, die wat hebben moet van deze zaligmaker. Gods knechten hebben alles tegen. Gods kinderen op deze aarde, ze hebben geen medewerking te wachten, alleen maar tegenwerking. De Heere heeft het hen ook gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En wat is dat aangrijpend, dat godsdienstige mensen en heidenen vrienden van elkaar worden in de vijandschap tegen de Heere Jezus Christus. Maar toch, jongens en meisjes, het christendom zal overwinnen. Want dat christendom heeft een koning. En die koning leeft. Die is aan de rechterhand van zijn hemelse vader. En die zal voor zijn knechten zorgen. En die zal voor zijn kinderen zorgen. Dat gaat Paulus ook tegen deze Joden vertellen. Juist de bron van de vijandschap, namelijk Jezus te zalig maken, is het hart van zijn prediking. En moet ook het hart zijn van de prediking. En als zij een dag gesteld hadden, Paulus zegt, laten we eens afspreken. U weet nou hoe dat ik hier gekomen ben. U weet dat ik onschuldig ben. U weet dat ze mij geboeid hebben om de zaak van koning Jezus. En ik merk dat u graag wilt horen. Ik wil het u graag vertellen. Laten we dan een dag afspreken. Wij jongens en meisjes, Paulus kan niet naar de kerk. Hij kan niet naar de Joodse kerk. Er is wel een synagoge in Rome, maar de overheid verbiedt hem om daar naartoe te gaan. Hij heeft maar een heel klein beetje vrijheid. In huis mag hij wel mensen ontvangen. En hij mag voor noodzakelijke dingen buitenshuis met die krijgsknecht, heel beperkt. Maar hij heeft niet de vrijheid om naar het Godshuis te gaan. En toch die boodschap, gemeente, al wordt hem dan verboden om naar de synagoge te gaan, maar die boodschap moet klinken. Die boodschap die zal klinken. En dan zie je dat de apostel Paulus heel vindingrijk is om te zoeken, hoe krijg ik die boodschap toch bij die mensen? Want ik laat mij het zwijgen niet opleggen. Ik ben van God geroepen om hier in Rome deze boodschap te brengen. En wat doet hij dan, jongens en meisjes, als hij niet naar de kerk mag? Dan vraagt hij de mensen om naar de pastorie te komen of naar zijn eigen gehuurde woning. En dat doen ze ook. Er komen er zelfs velen. Er staat, en als zij hem een dag gesteld hadden, dus ze maken een afspraak, dan en dan, dan zullen we nader horen wat u te vertellen heeft, kwamen er velen in zijn woonplaats. Eerst waren er maar enkele, hij had de voornaamste uitgenodigd, hij had de leiders van de synagoge uitgenodigd. Maar nu komen er velen, ja, dat had de duivel juist niet bedoeld. Nee, maar dat gebeurt wel. De duivel bereikt altijd het tegenovergestelde van wat hij had willen bereiken. Velen krijgen die boodschap te horen. Kwamen er velen in zijn woonplaats. Dus in zijn eigen gehuurde woning. En wat doet hij dan? Bestaat de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde. Hij doet daar twee dingen. Het eerste wat hij doet is het koninkrijk van God uitleggen. Uitleggen. Ja, dat is heel belangrijk, gemeente, in de prediking. Ik zeg dat tegen de studenten in Rotterdam ook altijd. Uitleggen van wat er staat, wat de Heere hier bedoelt, is heel erg belangrijk. Want ons verstand is verduisterd. Wij weten niet meer wat er staat in de Bijbel. Wij lezen er gewoon overheen. Maar het eerste wat Paulus doet, dat is uitleggen. En wat legt hij dan uit? Het koninkrijk van God. Ja, zegt u, maar het ging toch over Jezus? Want uw tweede gedachte was toch een christocentrische prediking? Jawel, dat is het ook. Maar Paulus predikt niet Jezus los van de Vader en los van de Geest. Jezus is de koning van een koninkrijk. En dat koninkrijk, dat is door de Vader verordineerd. De Heer Jezus heeft dat tegen zijn discipelen gezegd. Het is de Vader die in de weg van de verkiezing, in zijn welbehagen, dat koninkrijk aan mensen verordineert. Je kunt niet over het koninkrijk God spreken zonder over de Vader te spreken. En het is de Heilige Geest die dat koninkrijk bouwt. Zonder de Heilige Geest komt dat koninkrijk er nooit. En het is de Heer Jezus Christus die de koning is van dat koninkrijk. Die daar regeert. Het gaat hier niet om een aards koninkrijk. Maar het gaat hier om het Messiaanse Rijk. Het gaat hier om het vrederijk van de Heer Jezus Christus. En daar heeft de apostel over mogen spreken dat hij nu de van God beloofde Messias is. En dat hij zorgt voor de komst van zijn koninkrijk. En dat hij dat koninkrijk bouwt dwars door alles heen. En dat deze koning nu gezanten gebruikt die in een keten zitten. Heel apart dat de Heer nou zo zijn koninkrijk laat komen. Dat hij dat doet door gebroken en beperkte instrumenten. Juist om zijn eer te laten klimmen uit het stof. De welke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde. Nee, het is ook niet zomaar een uitleglesje. Maar hij heeft ze betuigd. Natuurlijk heeft hij hen gezegd dat het nodig was. Dat ze onderdaan zouden worden van dat koninkrijk. En natuurlijk heeft hij gezegd dat het noodzakelijk is om die koning persoonlijk te leren kennen, uitleggen en betuigen. Calvijn zou zeggen verklaren en toepassen. Dat heeft Paulus telkens gedaan. Verklaren, uitleggen en de toepassing gemaakt naar zijn hoorders. Want anders dan heeft het geen zin. Wat is dat een brede stofgemeente om te spreken over het koninkrijk der hemelen. Wij zien te veel op het aardse. Wij zien te veel op het hier en nu. Wij letten op het koninkrijk der Nederlanden. En mensen die aan het hoofd van dat koninkrijk gesteld zijn om daar leiding aan te geven. En die leugen op leugen stapelen. Aan wie wij nochtans gehoorzaamheid verschuldigd zijn omdat God ze over ons gesteld heeft. Apostel is daar ook heel duidelijk in dat wij niet alleen de vriendelijke en de aardige en de gehoorzame overheidspersonen moeten gehoorzamen. Want dat heeft de apostel ook niet alleen gedaan en dat valt niet altijd mee. Als er aantoonbaar dingen gezegd worden die gewoon niet kloppen en die te weerleggen zijn. Maar wij moeten buigen, gemeente, onder het gezag dat over ons gesteld is, in zoverre wij niet met Gods wet in conflict komen. Want dan moeten wij Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En wat kunnen we daar druk mee zijn, met de overheidsmaatregelen en met... Maar laten wij nou vanmorgen eens zien op een ander koninkrijk. Met een andere koning. En nu kunnen we heel druk zijn om de maatregelen aan te vechten. En we kunnen heel druk zijn om te laten zien wat er in Nederland allemaal misgaat. En we kunnen heel druk zijn om uit te roepen dat het allemaal verkeerd gaat. Maar de belangrijkste vraag in uw leven is of u onderdaan mag zijn van het koninkrijk van koning Jezus. En als u dat niet bent, dan zult u straks met de wereld vergaan. Wij moeten van nieuws geboren worden. Wij moeten in Sion geboren worden, zoals Psalm 87 daar zo duidelijk over spreekt. En dit is de boodschap naar de Joden toe. Maar we weten uit Psalm 87, jongens en meisjes, dat er ook heidenen zijn die onderdaan mogen worden van dat koninkrijk. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Gemeente, wij mogen vanmorgen horen van datzelfde koninkrijk. waar Paulus met de Joden over gesproken heeft. En niet alleen over dat koninkrijk, maar het hart van dat koninkrijk, dat is de Heere Jezus. Daar staat of valt alles mee, zou je kunnen zeggen. En dan is het tweede wat hij doet, en poogde hen te bewegen tot het geloof van Jezus. Opmerkelijk dat hier staat het geloof van Jezus. Er zijn misschien mensen die zouden zeggen, nou, daar moet staan het geloof in Jezus. Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar het geloof van Jezus, dat is veel breder. Het gaat hier over de zaken omtrent Jezus. Het gaat hier over alles wat de Heer Jezus aangaat. Er zijn mensen die denken dat Paulus alleen maar gesproken heeft over het kruis van de Heer Jezus. Omdat hij ergens gezegd heeft dat hij niet voorgenomen heeft iets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is ook zo, maar het stond bij Paulus wel netjes allemaal op zijn plaats. Hij spreekt met deze Joden over het geloof van Jezus. En hij heeft hen geprobeerd te bewegen. Wat betekent dat? Eigenlijk heel eenvoudig. Hij heeft met hen de Bijbel doorgebladerd. Oh, dat is ook saai. Nee, dat is niet saai. Dat is het middel dat de Heere gebruikt. U moet niet denken dat hij die mensen gedwongen heeft tot het geloof in Jezus. Dat hij geprobeerd heeft om hen met menselijke wijsheid te overtuigen. Want dat deed Paulus juist helemaal niet. Maar hij heeft geprobeerd, zegt de kanttekening, met de getuigenissen uit de Heilige Schrift hen te overtuigen. En als je dan in de kanttekening kijkt, dan worden er heel veel Bijbelteksten genoemd uit de Torah, uit de boeken van Mozes en uit de profeten, uit het Oude Testament, die allemaal gaan over de Heer Jezus Christus. En dat heeft hij gedaan, gesproken over de komst van de Heer Jezus, gesproken over het lijden van de Heer Jezus en de noodzaak daarvan, gesproken over het sterven van de Heer Jezus, over de opstanding van de Heer Jezus, over de hemelvaart van de Heer Jezus. En hij heeft overal uit het Oude Testament de Bijbelteksten opgezocht en aangewezen en gezegd, kijk, hier staat het. Want het was niet zomaar een preek, jongens en meisjes, maar die duurde van de vroege morgen tot de late avond toe. Wat een geduld hebben die mensen gehad. Ze wilden er echt meer van weten. Het heeft de hele dag geduurd. Van de vroege morgen tot de late avond toe hebben ze onderwijs mogen krijgen uit de Heilige Schrift. Paulus weet van geen ophouden. Hij laat de gelegenheid niet voorbij gaan. Want dit is zijn roeping. En iedere gelegenheid die hij krijgt, die zal hij waarnemen. Om te proberen zielen voor Christus te mogen winnen. De gemeente, zo mogen we hier vanmorgen nog zijn. Ik heb het gezegd in mijn gebed, kerkgang is onze plicht. Laten we getrouw opkomen. Als de mogelijkheid daar is. Het is een dure roeping. Verzaak die roeping niet. Maar het is geen recht. Ja, zult u zeggen, maar het hoort bij de grondrechtenvrijheid van God. Ja, daar ben ik met u eens. Het is ten opzichte van de overheid, hebben wij een recht om samen te komen. Maar ten opzichte van God hebben wij geen recht. En als de Heere zegt, dit is de laatste dienst die u meemaakt, dit is de laatste keer dat mijn knecht u het woord uitlegt en toepast, is er dan iemand in de gemeente van Nunspeet die dan durft te zeggen, ja, maar ik had het recht op nog 10 diensten. De gemeente, het mag ons wel verootmoedigen dat de Heere het nog niet weggenomen heeft. En dat met alle beperkingen we nog de gelegenheid krijgen om naar het woord van God te horen. Er zijn landen waar dat heel anders is. Maar torenhoge boetes staan op kerkgang. Of waar de toegang tot de kerk niet eens meer mogelijk is. En wij mochten hier vanmorgen nog in alle vrijheid samenkomen om te horen van het koninkrijk en van het geloof van Jezus. En dringt u deze woorden dan in als water, als een hongerige, als een dorstige? Is er plaats voor Jezus? Want we kunnen nog zo rechtzinnig zijn, gemeente. Maar als er geen plaats is voor Jezus, al zou je nog 1000 kerkdiensten meemaken, dan zal de boodschap afstuiten op uw harde hart. Als er geen plaats is voor Jezus, dan legt u iedere preek over de zaligmaker naast u neer. Als er geen plaats is voor Jezus, dan bent u een vijand, ook al zitten we in de kerk. En zo, de prediking heeft altijd tweeërlei uitwerking. Wij zitten hier niet vrijblijvend. De prediking van Paulus was niet alleen christocentrisch. En ik hoop daar vanmiddag nog meer over te zeggen. Als het gaat over zondag 5 van onze Heidelbergse catechismusgemeente. Over Jezus, de middelaar. Maar die prediking heeft altijd tweeërlei uitwerking. Het is ook een separerende prediking. Het trekt een scheidslijn door de gemeente, onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 126 en daarvan een derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Psalm 126 en daarvan het derde vers. Met de prediking, Paulus heeft zich gezuiverd van de lastering van de Joden over zijn bediening. Er zat namelijk wat achter en dat was een moordaanslag achter al die woorden die ze gesproken hadden. Onze tweede gedachte, een christocentrische prediking. Paulus heeft tegenover deze Joden gesproken over Gods koninkrijk en het geloof van Jezus als de enige middelaar, als de enige zaligmaker, als de enige naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden, zoals ook die prediking vandaag nog klinken mag, jongens en meisjes. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg, want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Daar zal het vanmiddag ook over gaan, over het zoeken van Jezus. Maar buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Buiten Jezus horen wij tot een heel ander koninkrijk dan het koninkrijk der Nederlanden, want dan hoor je tot het rijk van de vorst der duisternis. En wat dat betekent, dat hebben we ook pas gehoord. Dat is de helse farao. Dat is de eeuwige slavendrijver die nooit rust zal geven. En dan mogen wij vandaag nog horen van die enige naam. Maar dat is wel een separerende prediking. Er staat in het 24e vers, en sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. Nou, dat botst. Sommigen geloofden wel. Dat is geloof. En sommigen geloofden niet. En er worden hier werkwoorden gebruikt die geven aan een soort proces. Dus die hele dag dat Paulus daar bezig is, dan zijn er sommigen die komen tot het geloof. Dat woord dat dringt in hun hart. De Heilige Geest zegent die bediening van Paulus. En aan de andere kant merk je bij een ander deel dat de vijandschap steeds groter wordt. Paulus voelt het gewoon. Zoals we dat gezongen hebben uit de 36e psalm, trots gedrag des boze doet mij spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. Die eigengerechtigde mensen die stoten zich op een gruwelijke wijze aan deze boodschap. En dat blijkt nu juist de meerderheid te zijn van deze Joodse gemeente. Begrijpelijk ook, want het Joodse geloof, dat is de zaligheid uit de werken. En het geloof van Jezus, dat is de zaligheid uit genade. Het geloof van deze overste van de synagogen, dat is het geloof door het doen van de wet, door het bouwen van een eigen gerechtigheid. En het geloof van Jezus, dat is een geloof dat spreekt over sterven om te leven. Verloren gaan om behouden te worden. Schipbreuk lijden om aan het strand te komen, ja. En dat is niet prettig. En daarom discussie komt er. En tegen elkander oneenszijde scheiden zijn. Dus tegen elkander, onderling, ja, wordt het onrustig. Dat is een goed teken. Want dat is een teken dat het woord wat doet. Dat is een teken dat de Heere werkt. De Heere Jezus heeft gezegd, jongens en meisjes, ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Maar ik ben gekomen om het zwaard te brengen, om de mens tweedrachtig te maken. Dat zie je in de kerk, dat zie je in gezinnen. Waar de Heere werkt, daar komt vijandschap. Dat is hier ook in deze, de duivel wordt boos, dat kun je begrijpen. Want die mensen die rusten op hun godsdienst, en daar was de duivel blij mee. Hij dacht, blijf dat nog maar een poosje doen. Dan komt er geen plaats voor Jezus. Dat is de grootste vijand van de duivel, Jezus. Maar als een mens zondaar wordt voor God, als je eigen gerechtigheden een wegwerpelijk kleed worden, dan wordt het gevaarlijk voor de duivel. En dan krijg je opstand. Dan krijg je onrust. En als Paulus dat merkt, dan gaat hij die mensen die zich verzetten, die gaat hij op een niet mis te verstane manier aanspreken. En dat doet hij ook vanuit het woord. Dan haalt hij een tekst aan uit Jesaja 6. En dan zegt hij, en dat is de klap zou je kunnen zeggen, waarop ze straks echt uit zijn huis gaan. Als hij dit woord zegt, van hun eigen profeet Jesaja notabene. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende: ga heen tot dit volk en zeg: met het gehoor zult gehoren en geenszins verstaan, en ziende zult gezien en geenszins bemerken. Jesaja heeft gesproken door de Heilige Geest. En woorden die profeten spreken, die hebben soms een meerdere vervulling. Dit was zo in de tijd van Jesaja. De mensen luisterden gewoon niet naar hem. Hij moest het zeggen: wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En zo was het in de dagen van Jezus. Dan wordt dat woord van Jesaja nog een keer vervuld. Dan verzetten zij zich tegen de boodschap. En zo is het ook in de dagen van Paulus. En ik zou de lijn door durven trekken naar vandaag, gemeente. Zo is het ook nu nog. Dit werd gesproken tot onze vaderen. Weet u nog de dankdag? Hun vaderen, onze vaderen. Dat gaat terug tot de 8e eeuw voor Christus. Maar wat toen gezegd is, dat is hoogst actueel ook vandaag. Met het gehoor zult gehoren en geenszins verstaan, en ziende zult gezien en geenszins bemerken. Jongens en meisjes, deze mensen hebben goede ogen. En deze mensen hebben goede oren, maar ze gebruiken ze verkeerd. Ze stoppen hun oren dicht en ze doen hun ogen dicht voor deze boodschap. Paulus wil eigenlijk zeggen: mensen, dat ongeloof, dat is jullie eigen schuld. Jullie doen het gewoon moedwillig. Je verwerpt de boodschap, je legt het naast je neer. Ik ben hier naar Rome gekomen om deze boodschap in de eerste plaats aan jullie te brengen. Maar let erop, als je deze boodschap niet aanvaardt, dan gaat deze boodschap bij jullie weg. Dan gaat deze boodschap naar anderen toe. Als jullie blijven kiezen voor je eigen gerechtigheid, als jullie blijven kiezen voor de werken als grond voor de zaligheid, dan neemt de Heere dat woord weg. Want het hart deze volks is dik geworden. Het is vet geworden. En als het heel vet is, dan kom je er niet doorheen. Dat is lastig. Als een dokter moet opereren en iemand heeft heel veel vet op die plaats, dan kom je bijna niet doorheen. En geestelijk is dat lastig voor een dominee. Vet, dat is, je komt er niet bij. Het is ongevoelig, het is onbereikbaar, het is ondoordringbaar. Overdrachtelijk betekent het eigenlijk verhard geworden zijn, verstokt geworden zijn. Dat heeft Jesaja geprofeteerd. Het hart van deze mensen is verstokt. Met hun oren hebben ze zwaarlijk gehoord. En met hun ogen hebben zij toegedaan. Opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien. Ze willen gewoon niet. Ze willen gewoon niet. Ze doen het wel bewust. De verwerping van het woord is willens en wetens. En, zegt Paulus, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. Hij zegt: mensen, ik ben niet alleen geroepen om bij jullie het woord te brengen. Maar ik ben ook geroepen om het woord aan de heidenen te verkondigen. En ik zal u dit zeggen: de heidenen zullen horen. De heidenen zullen horen. Zij zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Die boodschap van redding, van behoud, die naar de heidenen gaat, zal voor velen van de heidenen tot zegen zijn. En wij zijn nu 2000 jaar verder, gemeente. Nou zie je dat de heidenen ook verzadigd zijn geworden. Zoals vroeger de Joden reageerden, zo reageren nu de heidenen. En wat zal er nu dan gebeuren? Wel, dan zal de Heere nog één keer teruggaan naar het Joodse volk. En dan zullen er afvalligen tot bekering komen. En dan zal dat ook nog tot zegen zijn voor heidenen. Zo zal het zijn in het laatste der dagen. Voor de Joden staat dat heel duidelijk beschreven in Romeinen 11. Ik kan niet zeggen dat er nog hoop is voor het Nederlandse volk. Dat staat nergens in de Bijbel. Ik kan niet zeggen dat er hoop is voor de gemeente in Rome. Maar wat ik wel kan zeggen, dat is dat de Heere zijn oude volk niet verstoten heeft. En dat er nog vele harde harten in het einde der tijden geopend zullen worden voor deze enige naam ter zaligheid. 2000 jaar ging de boodschap naar de heidenen. En u merkt het, gemeente, het is verzadigd in Nederland. Je kunt de boodschap niet meer kwijt. Het wordt van alle kanten tegengewerkt. Langzaam zie je de kandelaar, of langzaam, het gaat wel heel snel, je ziet de kandelaar verdwijnen. Wat zal dat aangrijpend zijn? Zoals op andere plaatsen op deze aarde de duisternis gekomen is. En nu mogen wij hier vanmorgen nog zijn. Heb je een groene pas? U zegt, u bedoelt van die 2G's. Ja, dat bedoel ik. Van die 2G's. Oh, u bedoelt dat je, zoals de overheid dat uitlegt, dat je gevaccineerd en genezen moet. Nee, dat bedoel ik niet. Daar bemoei ik me niet mee. Wat ik bedoel is dat je gelovig moet zijn en gered. Dan heb je een groene pas. Ook al zou je sterven van corona, maar dan heb je een groene pas bij de hemelpoort. Huntington, jongens en meisjes, was een hele eenvoudige man. Een dienaar des Heren. En Huntington schreef achter zijn naam altijd 2 lettertjes, SS. En wat betekent dat? Sinner saved. Gezaligde zondaar. Dan heb je een groene pas. Amen.